In 1 Petrus 1 waren wij terecht bij het bloed, waarvan staat dat we daardoor verlost zijn geworden. In 1 Petrus 1 vers 19, namelijk door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Vorige keer zijn we daar wat uitgebreid op ingegaan, om voor de hand liggende redenen. Maar ik hoop dat u vooral bijblijft nu dat er staat onbestraffelijk en onbevlekt. Want het punt is dat toen de Heer Jezus voor ons leed en stierf, toen was hij niet onbestraffelijk en onbevlekt. Ach, ik weet wel hoe dit weer weggeredeneerd wordt. Ik zocht een netter woord, maar dat kan ik ook niet vinden. Dan zeg maar ja, maar dat komt omdat hij was van nature, door zijn geboorte was hij onbestraffelijk en onbevlekt. Maar ik moet u toch zeggen dat volgens de orthodoxe evangelische leer de Heer Jezus toen hij gekruist werd wel degelijk bestraffelijk en bevlekt was. Dat wil zeggen, daar bestaat dus verschil van mening over de vraag wanneer dan, maar nou raak ik enigszins buiten de orde natuurlijk, maar wanneer dan, als de Heer Jezus van zijn geboorte onbestraffelijk was en zonderloos, wanneer hij dan tot zonde gemaakt werd. Weet je wel, met bedank aan 2 Korinthe 5. Dien die geen zonde gekend heeft, is voor ons tot zonde gemaakt. Wanneer was dat dan? Als u mij vraagt, gewoon bij zijn geboorte, dat was zijn vernedering. Daarna heb je de hele discussie over of hoe zondig hij dan was van nature. En als zonde staat voor dat men sterfelijk is, kon de Heer dan sterven? En dan zeg ik, ja jongens en meisjes, maar dan, nou zitten we in zo'n rare discussie. Hij stierf toch? Hoezo dan? Dus ja. Maar daarna heeft men problemen. Ik weet niet precies waar men welke theorie aanhangt, maar er zijn er die zeggen dat hij tot zonde gemaakt werd pas toen hij gedood werd, toen hij zijn openbare optreden begon. Men stelt het zo lang mogelijk uit. Er wordt ook wel gedacht dat hij pas tot zonde gemaakt werd toen hij gevangen genomen werd, of althans uit de opperzaal onderweg ging naar de Olijfberg met zijn discipelen. En toen stak hij de kedron over en kwam in de Olijvenhof, Gethsemane. En vanwege wat daar gebeurde, werd hij toen tot zonde gemaakt. Maar ja, dit zijn theorieën die nergens op slaan natuurlijk, omdat daarover dus echt helemaal niks in de Bijbel staat, hè. Er staat wel dat hij kwam in gelijkheid des zondigen vleeses. Dus ja, als je dan iets zonder er zelf over na te denken en een punt moet aanwijzen wat de Bijbel benoemt, dan is het zijn menswording. U merkt, ik gebruik nooit het woord vleeswording meer, hè? Omdat dat berust op een misverstand. Zijn menswording. Dat denk ik. En welke effecten dat, ja, dat maakt wij weinig uit. Hij werd toch in ieder geval juridisch tot zondaar gerekend. En dat was het dan. En dat is het belangrijkste wat er is. Het geldt voor ons ook. Wij zijn van nature nog steeds zondaren, maar juridisch zijn we rechtvaardig in Christus. En God ziet ons volmaakt in hem, waar het maar volgt, dat juridische dus een belangrijker ding is op termijn dan al het andere. Maar toe maar, het gaat erom dat wij beseffen dat het begrip bloed bestaat voor leven en dat het hier gaat over de opstanding, dat was beter nog de opgestane Christus. Dat blijkt ook als het lam ten tonele gevoerd wordt, bijna letterlijk in Openbaring 4 en 5. Want daar zag Johannes een lam staande als geslacht. Dat wil zeggen daarna. In zijn opstanding. Nou ja, maar ik blijf daar niet bij. Ik ga natuurlijk nu verder naar het volgende vers. Over dat lam. En de begrip lam slaat natuurlijk toch op zijn vernedering. Niet omdat wij dat bedenken, maar omdat dat blijkt uit hoe de Bijbel daarover spreekt. Over het lam dat te slachting geleid werd zonder te protesteren enzovoorts. De welke, vers 20, het lam, de welke... Ja, ik stop even bij de welke. Want men laat dat de welke dus slaan op Christus, althans in de vertaling. Want anders had het moeten zijn het welk. Toch? Ja. Zoals in Openbaring. Het lam. Nadat het zoveelste zegel geopend had in Openbaring 6... Nadat het lam namelijk, het zevende zegel geopend en dat soort dingen. Wanneer ze de welke, maar laten slaan op Christus, maakt mij niks uit. Want we weten waar het over gaat. Hè? De welke wel voorgekend is geweest, lang geleden. Maar geopenbaard is in deze laatste tijden... Om uwentwil. Dat is een van de kenmerken van Christus. Ja, ik had moeten zeggen de Heer Jezus Christus of wat dan ook, maar ik zei nu met opzet. Dat is een van de kenmerken van Christus. En onder die titel sek wordt hij nog wel eens vergeleken met enige figuren uit de menselijke historie die op een of andere wijze religieuze indruk gemaakt hebben. Gedurende vele eeuwen, zal ik maar zeggen, dan vervolgens. Zoals wij kennen Boeddha of zoiets, weet u wel. Van die figuren die dan geacht worden stichters van godsdiensten geweest te zijn of zoiets. Men rekent Mohammed natuurlijk ook mee, maar die wou ik niet meteen als eerste noemen. Ook om voor de hand liggende redenen. Maar, toch maar. Maar de aardigheid is, de bijzondere is moet ik zeggen, aardigheid kan ook. Hè? Dat wil zeggen, niet dat het leuk is, maar het wil zeggen de eigen aard van de Christus is dat dienstkomst was aangekondigd tevoren. Begrijp me niet verkeerd, sommigen verwachten een Boeddha, de Boeddha, een Boeddha, de Boeddha. Maar dat is een terugkeer van, dan wel een reïncarnatie van iets wat in het verleden geweest is. En voor zover Mohammedanen verwachten de komst van de imam Mahdi, wordt hij toch beschouwd als de opvolger van en de voltooiing van Mohammed en dat soort dingen meer. Dat wil zeggen, Mohammed was niet van tevoren aangekondigd, maar de Christus wel. En dat is heel wat anders dan al die andere figuren die in een religieuze positie terecht zijn gekomen. Hoe dat ook zij, hij is voorgekend voor de grondlegging der wereld. Daar kan ik zo op in, uiteraard. Maar is dat voorgekend? Wat je er ook onder verstaan wil, je moet in ieder geval onder dat woord voorgekend verstaan voor, in de zin van tevoren. Dat lijkt me duidelijk namelijk, omdat het staat tegenover deze laatste tijden. Dus dat voorgekend, dat is een uitdrukkelijke verwijzing naar het verleden. En voor zover u problemen hebt met dat gekend, omdat er bij gelegenheid iets staat als het welk niet is bekendgemaakt in voorgaande eeuwen enzovoorts. Vanwege verborgenheid en zo. Moet ik u zeggen dat dat begrip bekend of gekend, wat voor een Vlaming totaal geen ander ding is, dat het dan toch staat tegenover maar nu geopenbaard is. Dat ongeacht de betekenis van de woorden, als het nu geopenbaard is, betekent het dus dat het tevoren bedekt was. Of het dan gekend kan zijn, nou blijkbaar wel, want dat staat er. Ik denk altijd, kop en schotel, heb je dat nooit? Dat krijg, denk ik altijd. Als ik een cadeautje krijg of zo, hebben ze iets ingepakt en dan krijg ik het aangereikt, dan denk ik of het is een kop en schotel, of ik denk, nee, het is geen kop en schotel. Maar ja, kop en schotel, dan weet je hoe dat eruit ziet, ook als het ingepakt is. Begrijp je wel? Het is wel bedekt, je weet het niet, je hebt het nooit gezien, maar je proeft dat. Hè? Op Vaderdag dan, nou ja, stropdas zal het in mijn geval niet wezen. Weet je wat ik gezien heb, broeder? Dat broeder Lucardi, ik heb nog wel wat foto's van hem, naast die ene die ik van jou gekregen heb, maar die heeft altijd een strikje om. Ja, Lucardi. Agenturen in Zeist. Ik heb een hele stapel briefpapier van hem nog. Vraag me niet hoe ik eraan kom. En daarop is getypt, op de achterkant, is daar getypt betekenis van de Bijbelse getallen. Wil je het zien een keer of niet? Dan moet ik het een keer meenemen. Een stapel losse, ja, flinke stapel. Losse wel. Ik geloof dat het in een ringbandje zit. Dat weet ik zo niet meer. En op de achterkant die niet gebruikt is, staat dan de briefhoofd van Lucardi. Maar ik heb nogal wat foto's in mijn archief zitten van die man. Altijd met een strikje. Dus ja. Ik ben in goed gezelschap, denk ik. Maar toen maar. Maar als ze slap pakjes zijn, of ze kunnen sokken zijn natuurlijk, hè. Op Vaderdag. Zijn of, ja, toch? Of sokken of een stropdas. Nou ja, slecht voorbeeld allemaal dit. Excuus. Maar waar het om gaat is dat voor ze. Kijk, ik heb natuurlijk in gedachten de woorden uit Efeze hoofdstuk 3. Waar staat over wat dan genoemd wordt de verborgenheid. Daar staat in vers 5. Welke in andere eeuwen. Dat logischerwijze zijn dat niet toekomende eeuwen, maar dus voorgaande eeuwen. Welke in andere eeuwen aan de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt. Sommigen lezen dan niet verder, hè? Punt. Het is de voorgaande eeuwen niet bekendgemaakt. Maar er staat, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard. Je kunt het niet missen, dit staat natuurlijk parallel aan wat we lezen in 1 Petrus 1. De welke wel voorgekend is geweest voor de grondleggende wereld, maar geopenbaard is nu. Dat wil zeggen in deze laatste tijden om uwentwil. Het betekent dat sommige dingen bekend zijn gemaakt zodanig dat ze weliswaar zijn opgeschreven, dat je het achteraf kunt terugvinden, maar dat het oorspronkelijk dus bedekt was. En dat ik denk dat dat voor niemand een probleem zou moeten opleveren, omdat wij denk ik allemaal het verschijnsel kennen dat wij lezen ergens iets in de Bijbel en we lezen het nog een keer en nog een keer en we hebben geen idee waar het over gaat. En wat je dan moet doen, dan moet je navragen aan Maria. Dan staat er van Maria, zij verwonderden zich, weet u nog, zijn ouders, zij verwonderden zich. Dat wil zeggen, ze begrepen niet wat het was. Ze deden dat in het Engels namelijk, hè, zich verwonderen. Ja, dan weten ze niet wat het is namelijk. Maar er staat er, maar zij bewaarden deze dingen of deze woorden in haar hart. Waarom? Waartoe? Nou ja. Goed, dan lees je ergens anders een stukje en dan staat er, Dit begrepen zijn discipelen, deze woorden begrepen zijn discipelen niet. Maar nadat hij uit de dood was opgestaan, begrepen ze dat hij enzovoort. Dat wil zeggen, de Heer sprak ook in bedekte termen. Cryptisch. Wat bedoelt hij daar nou mee? Heb je dit? Nou ja, en wij werden op de middelbare school lastiggevallen met dat we allerlei boeken moesten lezen die ons helemaal niet aanstonden. Mij in ieder geval niet. En daarna moesten wij vragen beantwoorden met betrekking tot wat de schrijver daar nou weer mee bedoeld had. Ik hoor het nog Bomans zeggen. Ik wist niet dat ik dat er allemaal mee bedoeld had. Maar goed, wij moesten antwoord geven op die vragen. Zo van, ja, dat staat er nou wel, maar er wordt iets anders mee bedoeld. Er zit een dubbele bodem in. En ik moet u zeggen, dat schijnt een van de kenmerken te zijn van wat men algemeen beschouwt als literatuur. En niet als veel schrijverij bedoel ik dan, hè. De dubbele bodem die er achter steekt. En in literatuur zeg ik, maar in liederen, in songs, is dat van oudsher nog veel sterker het geval. Maar toch maar. Dat wil zeggen, het is wel bekendgemaakt in de zin van het is wel opgeschreven, maar het is niet geopenbaard. Wat staat er? Over wie gaat dit? Dit is het beste voorbeeld wat ik geven kan natuurlijk, denk ik. Dat van Filippus, die leest Jesaja 53... wat onder de Joden trouwens hoogst ongebruikelijk is, omdat men het in de roosters heeft overgeslagen, dat stuk. Maar toen maar. Maar Filippus, de kamerling las het uit Morenland, hè. Want je mag niet zeggen dat het een neger was, dat mag je niet meer zeggen. Dus het was een kamerling uit Morenland. Ik vind het schitterend. Morenland. Waar ga je naartoe op vakantie? Naar Morenland. Ja. Prins Klaus had er ook wat mee, met Morenland. Had hij jaren gewerkt in Morenland. Nou ja, ik vind het idioot dit soort termen. Maar goed, Kameling uit Morenland heet dat. En, en die las Jesaja 53. En toen vroeg Filippus, begrijp je dat? Dat is natuurlijk een heel voor de hand liggende vraag. En toen zei die kamerling, hoe zou ik dat kunnen begrijpen? Over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf? Is het autobiografisch? De man was wel onderlegd natuurlijk, hè? Als een schrijver iets schrijft, is het dan autobiografisch? Nou, in vele gevallen wel. Want die lui die schrijven over dingen die ze zelf beleefd hebben. Hoe moeten ze er anders over schrijven? Alles zelf verzinnen is ook zoveel werk. Maar goed, over zichzelf of heeft dit over iemand anders? En dat was de vraag. En het antwoord is, en hij verkondigde hem Jezus. Maar hoe weten wij dat het over Jezus ging, Jesaja 53... Omdat het daar staat in Handelingen. Omdat Filippus het gezegd heeft en iemand heeft het opgeschreven. Lucas, voor zover we weten. Toch? Nou ja, nog een paar schriftplaatsen. Waar het dan expliciet staat dat het daarover gaat. Maar anders zouden wij het ook niet geweten hebben. En in theologische kring staat het dus erg ter discussie. In de eerste plaats omdat men niet geloven wil in profetie sowieso. Dus het kan niet over Jezus gegaan zijn. En in de tweede plaats, maar misschien is dat de eerste plaats, omdat men ervan uitgaat dat alles wat religieus is, gaat niet over de goden, maar gaat over de mens. En dus zeggen die, als je het binnen Joodse kring zou vragen, dan of weten ze het niet, want dat heb je in christelijke kring ook, hè. Ze weten nooit waar het over gaat. Ze hebben er toch geen belangstelling voor. Maar wordt het serieus, dan krijg je al serieus antwoord. Dat gaat over het Joodse volk. Dat ze mond niet open doen als het ter slachting geleid wordt, enzovoorts. Dat het altijd vervolgd is geworden. Dat het veracht is onder de mensen. probleem krijg je dan als er vervolgens staat het behaagde de heren hem te verbrijzelen. Want of het de heren behaagt om het Joodse volk te verbrijzelen, dat lijkt mij voor een Jood toch moeilijk om dat te accepteren. Maar ja, ik weet ook niet wat voor antwoord ze daarop geven, hoor. Mij maakt het ook niet uit. Wij weten waar het over gaat. Het gaat niet over het Joodse volk. Het gaat over de Heer Jezus Christus. Jezus, de Messias, die notabene door hen verworpen wordt. Waarom? Omdat ze weigeren het schriftgedeelte op iemand anders dan op zichzelf toe te passen. En zo gebeurt het nog steeds. In het christendom gebeurt hetzelfde. Hè? Wat is de mens dat gij zijnde gedenkt? Gij hebt hem weinig minder gemaakt dan de engelen. Met eer en heerlijkheid heb gij hem gekroond. En wat zegt men in christendom? Dat zijn wij. Wij zijn die mens. We zijn bijna goddelijk gemaakt. Men prefereert een andere vertaling namelijk. Echt waar. Dat zijn wij. Maar het is niet zo. Als het wel zo was, had David het ook niet hoeven vragen. Wie is het? Het antwoord staat er immers bij ook, hè. Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Staat erbij, wie het is, de Heere. En de Hebreeënbrief zegt, het is Jezus. En de theoloog uit Kampen zei, het is ondenkbaar dat de psalmist daarbij aan Jezus zou gedacht hebben. Maar de Bijbel zegt van wel. En mocht u die gemist hebben, heb je altijd nog Handelingen 2. Over gij hebt mijn ziel in de hel niet verlaten, nog uw heilige overgegeven om verderving te zien. Gij hebt mij de weg des levens bereid, enzovoort. Daarvan zegt Petrus dat David wist dat hij dat schreef met betrekking tot die zoon die uit zijn lijf voortkomen zal. Want hij was een profeet. Niet maar een songsmith. Niet maar een liedjeschrijver. Zo staat het er toch? Nou, wij houden het op het laatste wat de Bijbel erover zegt. Maar waar het om gaat is dat die schriftplaatsen die ik nou noem, dat zijn de schriftplaatsen met een beetje bedekte inhoud. Het staat er wel, maar over wie gaat het? Ja, want het is een omstandigheid. We hebben het daar al over gehad, naar aanleiding van 1 Petrus 1, vers 12 natuurlijk. Vers 11 eigenlijk en vers 12. Over het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. En wat daartussen zit. Maar het betekent dus gewoon dat van oudsher de komst van de Messias, dat lam dus staande als geslacht uit Openbaring, dat is van als weliswaar vastgelegd en aangekondigd geworden, maar als zodanig is hij pas verschenen en bovendien is ook de bedekking over die schriftplaatsen weggenomen. Er is namelijk onthuld, want zo kun je het ook in het Nederlands gewoon zeggen, is onthuld wat die schriftplaatsen betekenen, over wie ze gaan enzovoort. En onthullen is een heel goede vertaling van dat woord dat hier vertaald is met openbaren, want dat is wat het betekent. Baar en baarlijk betekent immers als bijvoeglijk naamwoord naakt, open. Is de bedekking eraf. De baarlijke duivel is de als zodanig herkenbare duivel. Wij kennen het nog in die uitdrukking. Hè? Noem eens iets baarlijks. De duivel. Maar baarlijk betekent gewoon zonder bedekking. Wij kennen het ook nog in barre voets. Daar is het ook nog voor opgeslagen. Het is bloot. En openbare wil zeggen dat de bedekking wordt weggenomen. En dus onthullen, want dat wil zeggen dat de omhulling wordt weggenomen enzovoorts. Kortom, de Heer Jezus, de Messias, werd als zodanig aangekondigd in het Oude Testament, voor een belangrijk deel onder gedekte termen. Niet het feit dat hij komen zou, maar wel onder welke omstandigheden en hoe die weg zou gaan. Die weg die bereid zou worden bovendien. Dat wil zeggen een weg die door vernedering zou gaan. En dan pas na de verhoging van de Messias. Iets wat in het christendom natuurlijk tot in onze dagen zoveel mogelijk wordt weggemoffeld. Want men gedenkt de geboorte van de Christus die in het kribbetje lag in Bethlehem. De Christus, maar ik zeg altijd, ja, toen was hij nog niet de Christus hoor. Dat moest hij nog worden. Er was nog een onderdeel van de weg daarnaartoe in zijn vernedering. De Bijbel leert, als christendom het leert, daar heb ik geen boodschap aan verder. De Bijbel leert dat Jezus tot Christus gesteld werd in zijn opstanding. En dat toen hij geboren werd, was er niet sprake van een voltooiing of iets dergelijks. Maar in tegendeel ook niet van een vervulling, maar van een lediging. En als je zegt, maar het was toch vervulling van Gods belofte, moet ik zeggen, nou, dat noem je niet een belofte. Het was vervulling van profetie dat hij hier op aarde kwam, dat hij geboren werd in Bethlehem. Maar de vervulling van het een en ander, ja, dat is pas in zijn opstanding. En zijn geboorte op aarde was noodzakelijk in de weg daar naartoe. Hebben jullie dat nog? Goed, hij is voorgekend geweest voor de grondlegging der wereld. Ja, ik kan er niet voorbij voor die uitdrukking zonder er iets van te zeggen. Die grondlegging der wereld is een volstrekt verkeerde vertaling. Ik kan het ook bewijzen, eigenlijk wel, gewoon met behulp van de Statenvertaling. Want wij vinden in Hebreeën 6... In Hebreeën 6 vinden wij namelijk in vers 1 de uitdrukking ook. Want men beschouwt grondlegging al, dat is een truc, hè? Dat is een woord wat je voelt aan het woord, dat is niet. Wat een vreemde term is dat, grondlegging. Men bedoelt ermee te zeggen, men suggereert in de vierde vertaling, fundamentlegging. Dan moet eerst de grond, het fundament gelegd. Er moet de grond ergens onder zitten enzovoort. Ik doe mijn best om die lui te helpen nu. De grondlegging, dat is dan dat fundament, de basis leggen voor de schepping als zodanig. Of gewoon grondlegging van de schepping is het begin van de schepping, want het begint met grondlegging. U weet, als er ergens gebouwd moet worden, krijg je eerst een grondverzetbedrijf. Die verzet heel wat grond, verzetten ze dan. Er moet bouwrijp gemaakt worden, weet je veel wat. U weet wel, onder de piramide die ze van Cheops noemen, wat ook onzin is trouwens, maar toen maar. Die piramide, ze hebben eerst het hele, die heuveltop, zal ik maar zeggen, van Gizeh, hebben ze eerst helemaal geëgaliseerd. Het was nergens voor nodig, want ze hadden gewoon de grondstenen in het rond kunnen leggen, netjes waterpas enzovoorts. En dan het middengedeelte gewoon opvullen met vuil, dat doen we in Nederland ook, met vuil. Als je in Nederland een heuvel ziet, is het waarschijnlijk een vuilstortplaats. Die wordt afgedekt met, nou ja, laat maar zitten. Grondlegging. Men heeft dat ervan willen maken. Maar dat kan niet, omdat het woord in Hebreeën 6 gebruikt wordt samen met het echte woord voor grondlegging, alleen in de vorm van het zelfstandig naamwoord, temelios, namelijk het fundament. Daar staat namelijk niet wederom leggende het fundament. En ik ga niet in op wat het vers zegt, ik ga alleen op de uitdrukking in. Niet wederom leggende het fundament. Fundament is fundament, temelios, maar leggen, ja, dat wordt catabole, dat werkwoord dat elders overal vertaald is met grondlegging. Hier is er niks van overgebleven dan alleen het leggen. Waaruit volgt dat het woord nooit kan betekenen fundament leggen, want je kunt niet fundament leggen van een fundament. Dat zou hier dan staan. Het is ook fout, want katabole, dat zijn twee woorden aan elkaar geschreven zoals wij het doen. Het voorzetsel voegen we gewoon voor aan het werkwoord. Kata is naar beneden. En bole, dat weet u, dat is een bolus. Dat is een bal. Gewoon om, dat, bole, dat is gooien. Werpen, gooien. Een balspel. Gooien, bole. Kortom, het woord katabole betekent gewoon nederwerpen. Er is niks moeilijks aan. Het is geen enkele aanleiding om het anders te vertalen dan dat. Hier niet en ook niet in andere schriftplaatsen. Dus het woord laat ons niet wederom verwerpen, niet nederwerpen, het fundament van enzovoort. De apostel zegt gewoon, ik laat bepaalde Bijbelse waarheid nu achter me. Niet dat ik ze verwerp, maar ik moet verder met, ik heb je nog meer te vertellen. Het is moeilijk genoeg, dat zegt hij een keer of zes in deze Hebreeënbrief. Het is niet precies te tellen namelijk. Zo van, ja, maar ik moet nog verder, want ja, het is waar, de Heer Jezus stierf voor onze zonde. Ja, inderdaad, hij heeft onze zonde gedragen, hij heeft de reinig maken onze zonde in zichzelf te weg gebracht. Ja, maar sindsdien, en dat wil ik jullie vertellen, sindsdien. Nou goed, hij zegt, en dat ga ik nu doen, maar hij is al een hoofdstuk 6 inmiddels. Terwijl ik citeerde vers 3 hè, van hoofdstuk 1. Nadat hij de reinigmaking onze zonde heeft teweeggebracht, is gezeten aan de rechterhand Gods. En dan aarzelt hij, maakt een stop, wijdt uit en begint overnieuw. En aarzelt hij, maakt weer een stop, wijdt uit, begint weer overnieuw. En hier is ongeveer de laatste keer. En zeg maar, nu ga ik echt verder. Niet dat ik het fundament dat gelegd is nu verwerp, maar er moet nou wel even opgebouwd worden nog op het fundament. Dat is wat er staat. En dat gaat hij dan ook doen. En dan nog aarzelt hij, want hij begint pas in hoofdstuk 7. Dan heb je nog bijna een hele bladzijde te gaan voor hij er aan toe komt, maar zo moeilijk heeft hij het ermee. Nou, hij niet, maar zijn lezers is het idee. Wij dus. Tegenwoordige positie en werk van Christus. En daar hebben we het natuurlijk over. Daar heeft Petrus het over. Dat is de betekenis van het lam dat voorgekend is geweest voor de enzovoorts. Maar nu geopenbaard is het tegenwoordige werk van Christus. Kortom, grondlegging betekent nederwerping. Dat is het echte betekenis van de term. En nou geef ik een algemene opmerking. Het is ook elders, hoe vaak het voorkomt daarnaast weet ik niet, maar het is elders ook inderdaad vertaald met nederwerping. Maar elke keer als er staat katabole van de kosmos, dan vertaalt men het met grondlegging. En hier is het fundament en dan heet het leggen. Dat verwerpen moeten zijn trouwens, naar beneden gooien. En in Openbaring 12 is hij nog sterker. Ik denk dat dat de meest schrikbarende is, om zo te zeggen. Dat is Openbaring 12, vers 9. Nou ja, vers 10 is het, geloof ik. Ja, het is vers 10. Maar ik lees vers 9. De grote draak is geworpen. Namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satan, als die de hele wereld verleidt. Hij is geworpen op de aarde, geworpen, op de aarde, maar vandaan uit de hemel. Het was niet zijn verhoging, hè. Het was uit de hemel op aarde. Hij is geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen op de aarde. En ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel: nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God. En de macht is geworden van zijn Christus. Want de verklager onze broederen die hen verklaagden voor onze God dag en nacht is... op de grond geworpen. Zullen we het zo zeggen? Dit gaat niet over een fundament. Dat kan op geen enkele manier ingepast worden. Gewoon nedergeworpen. Nou ja, dat is dus de betekenis. Dat is het ook in Hebreeën 6. Niet weder verwerpende het fundament. En dus al die andere keren... Ik weet niet uit mijn hoofd, ik heb het hier ook niet staan, hoe vaak. Maar al die andere keren wordt het gebruikt met het woord kosmos erachter. Dat wil zeggen nederwerping of katabole van de kosmos, de wereld. Daar is het vertaald met grondlegging, maar het had nederwerping moeten zijn. Alleen, wat is dan de nederwerping der wereld? En als je die vraag niet wil horen, moet je het woord gewoon wegvertalen. Zo werken die dingen. Ik moet er altijd bij lachen. Omdat ik vind het zo doorzichtig. En daarmee tegelijkertijd zo duidelijk. Dit is een fout. Waarom heeft men het anders vertaald? Wat is er wat ze ontwijken moesten? Dat zal dan de waarheid wel zijn. En zo is het natuurlijk. Want de nederwerping der wereld... is natuurlijk ook niet de zondeval van de mens, hè? Ook dat, als u mij vraagt, berust op een misverstand... dat is een misverstand. U weet wel, het idee, het schijnt wijdverbreid bekend te zijn... het idee dat toen Adam zondigde, of was het Eva? Nou ja... Toen Adam zondigde, toen begonnen ineens de dieren elkaar op te vreten. Want toen viel, dat heet de zonde, ja, daaronder verstaat men, de zondeval van heel de schepping. Toen ging het met de hele wereld ineens fout. Ik heb dat nooit kunnen begrijpen en niemand heeft het ooit uitgelegd, hè? Ja, ik heb als kind jaren rondgelopen met die... Nou ja, zo was het nou ook weer niet. Maar toch, er waren meer van die dingen die me van jongs af aan zijn bijgebleven. Maar hoe is dat dan? Wat is dan het oorzakelijk verband tussen een mens die een verboden vrucht eet... en dat ineens de mens sterfelijk wordt? En niet alleen de mens, maar de dieren ook. En ze beginnen elkaar op te vreten. De mensen ook, geloof ik. Toen maar weer... Maar dat toch, begrijp ik niet. En daarna krijg je de tamelijk academische discussie over de vraag of de stof de materie zondig is. En er zijn hele filosofische beschouwingen over. Of het vlees, het zienlijke, het tastbare, of dat in essentie zondig is of niet. Daar zijn allerlei filosofieën over. Ik vind ze al volstrekt onbelangrijk. Het hele punt is dat de hele kosmos, dat betekent orde. Want kosmos is het tegenovergestelde van chaos, hè? En dat betekent wanorde. Kosmos wordt gebruikt dus ook echt. Het is de echte betekenis, die van een georganiseerd, een ordelijk geheel. En de nederwerping van de kosmos... wil dus zeggen dat wat ooit kosmos was, nedergeworpen werd. En wat wordt het dan als je kosmos nederwerpt? Ik zou zeggen, probeer het eens. Dan wordt het chaos. Wordt het een zootje wordt het dan. Ja. Zondig wordt het dan. Dan valt het uit elkaar, dan is alles mis... En dat is wat zonde is, per definitie. Kortom, waar het over gaat natuurlijk is gewoon de, ja, wat je zo moet noemen, de nederwerping der wereld. Dat wil zeggen, dat was niet de zondeval van Abel, maar het was ver daarvoor. Hé, dat is aardig. Heb je dat ook gehoord? Ik weet niet wanneer ze dat uitgevonden hebben, maar pas van deze week bereikte mij het idee dat we zeggen altijd, ze leren de Big Bang, weet u wel, de Big Bang. De grote klap. Toen, en daardoor is de hele kosmos ontstaan. Nee, dat kan je niet zeggen, de kosmos. En wij zeggen daar spottend altijd over. In het begin was er niets. En toen ontplofte dat. Nu hebben ze uitgevonden, ze hebben ons gehoord. Nu hebben ze uitgevonden dat in het begin was er wel degelijk wat. En toen werd het helemaal opgevreten door een zwart gat. En dat is ontploft. En dat was de Big Bang. Dus voor de Big Bang was er ook iets, maar dat is in een zwart gat gevallen. Dan moet ik, bij het zwart gat moet ik altijd denken aan het varken van Bart. Maar ik weet niet of u dat niet kent. Ik zal het ook niet citeren hier. Maar zwart gat. Ik lach mijn bult als ik hoor over zwarte gaten. Dat vind ik leuk bedacht allemaal. Om voor ten einde bestaande rekenmodellen in stand te houden. Enzovoorts. Meer wil ik er helemaal niet over zeggen. Maar ze hebben dus uitgevonden dat voor deze wereld, los van de Bijbel, dat voor deze wereld er toch een andere wereld was. Nou ja. En dat er hiernaast ook een andere wereld is. Ja, dat weten wij al lang natuurlijk. Maar toen maar. Het is komisch. Aan de ene kant de Bijbel wegredeneren en aan de andere kant er iets in de plaats zetten. Dat het dan toch heel dichtbij in de buurt komt op een of andere manier. Er moet hiervoor iets geweest zijn. Dat is ook zo. Dat leert de Bijbel ook. Alleen, daar vind je, die oude wereld, vind je de zondeval. Nou ja, die vinden wij niet. Die wordt ons min of meer aangereikt. Impliciet eigenlijk, denk ik. Maar hij wordt wel degelijk genoemd. Dat we die dingen toch niet begrijpen kunnen, lijkt me duidelijk. Maar niettemin wordt het ons op inbegrijpelijke taal voorgesteld. Dat dat nou eenmaal zo is. En dat wij sinds Genesis 1, dat wil zeggen sinds de zeven dagen van Genesis 1, te maken hebben met een herstel. Want dat is de traditionele term daarvoor, de restitutie, een herstel. Een herstel van de wereld tot op een zeker niveau. Niet volledig namelijk. En in die herstelde wereld leven wij. En daarvan, de bedoeling daarvan is dat daaruit een nieuwe schepping geboren zou worden. Als geboren dan tenminste het goede woord is. Dat weet ik nooit zeker. Maar geboren zal wel komen van het werk, Hebreeuwse werkwoord bara, en dat vertaalt men met scheppen, dus zal wel goed zijn, hè? Toe maar. Maar dat wil zeggen, hij is voorgekend niet van voor de zondeval van Adam. Ook niet zozeer van voor de zeven dagen van Genesis 1. Maar van voor dat de aarde woestheid en ledigheid en duisternis werd. Met een enigszins gecorrigeerde vertaling van Genesis 1 vers 2. Niet dat je die er daarbij nodig hebt, maar je moet het toch op een of andere wijze formuleren. Niet waar? Het is van voor de val, zondeval bedoel ik, van die oude wereld die vervolgens nedergeworpen is, namelijk terecht is gekomen een oordeel Gods. En van voor die tijd stamt, voor dat oordeel over die oude wereld, stamt dit verlossingsplan. Met andere woorden, dat oordeel over die oude wereld speelt daar ook al een rol in, is daar onderdeel van. dat aarde, woestheid, ledigheid en duisternis werd. Dat was niet doordat iemand er ergens een stekker uit trok of zo, of dat men zich misdragen heeft. Dat is omdat God er een oordeel over bracht. Maar het was om een nieuw begin te kunnen maken. Dat is de ultieme vervulling van het beeld dat Jeremia, het plaatje wat Jeremia te zien kreeg bij de pottenbakker. Het heeft vele toepassingen. Natuurlijk. Maar daar ga ik het echt niet over hebben vanavond. Het gaat alleen om, hij maakte een werk op de schijven. En hij verdierf het onder zijn handen. En maakte uit dezelfde klomp leem alsnog een andere. En van ter ere. Waarna de vraag is, waar is die oorspronkelijke klomp leem gebleven? En die vind je niet meer terug. Want die is vermaakt, om zo te zeggen, tot wat anders. En dat is precies wat de Openbaring erover zegt. Over in Openbaring 20, meen ik. Is al 21? Er werd geen plaats meer gevonden voor die oude hemel en de oude aarde. En al zoekende zag Johannes wel een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Om het eens zo te zeggen. Begrijp je wel? Uit die oude wordt een nieuwe gemaakt. Dat werd met ons persoonlijk, individueel bedoel ik, ook gebeurd. Wij zijn van nature één oude schepping, maar wij worden veranderd naar zijn beeld. Het beeld van Gods Zoon heet dat in Romeinen hoofdstuk 8 enzovoorts. Kortom, uit het oude wordt het nieuwe gemaakt. Nou, dat is een terugkerend thema, heel de Bijbel door. Dus ik laat het er nu ook verder maar bij. Maar het is dat u het weet. Hij is voorgekend van voor de nederwerping der wereld. Ik zoek even, hoe staat het in Hebreeën? Ja, daar staat het anders. Daar staat... Hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld, dat is Hebreeën 4 vers 3. Hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Dat wil zeggen van de nederwerping der wereld af. En die werken waren natuurlijk niet volbracht, maar ze waren wel, hoe moet je dat zeggen, vastgelegd in, en daarmee stond het vast. Met betrekking tot de zevende dag namelijk, want daar gaat het dan vervolgens over. Maar het idee is dat God een plan uitwerkt, dat heet Gods eeuwig voornemen. Of het heet Gods plan der eeuwen, afhankelijk van hoe men het vertaalt. Deze uitdrukking is uit Efeze hoofdstuk 3. Maar er werkt een plan uit in de loop van de geschiedenis. Ik had ook natuurlijk gewoon Hebreeën 1 kunnen noemen, vers 2. Maar ja, ik kan het noemen, maar... De zoon welke hij gesteld heeft tot erfgenaam van alles, door welke hij ook de aionen, eeuwen gemaakt heeft. Eigenlijk door welke hij de eeuwen ook gemaakt heeft. Zo heb ik hem liever, maar niet dat het veel verschil maakt. Maar dat eeuwen is daar wegvertaald, eerst veranderd naar wereld en bovendien naar een enkelvoud. Maar daar had eeuwen moeten staan, aion, en dan niet meervoud. Want het gaat over dat God niet alleen het alles, het heelal als zodanig gemaakt heeft of geschapen heeft, maar dat hij wel degelijk een plan heeft met betrekking tot die wereld. Heb je dat nog? Ik geloof dat Paulus dat ook... Ja, als ik langzaam praat, dan krijgt hij vanzelf meer. Dat Paulus dat ook zegt in Athene. Leuk gekozen hoor, die plaats, Athene. op de Areopagus, de Marsheuvel, waar hij zegt: God heeft, dat is in vers 26, God heeft uit één bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, uit één leven namelijk. En dat is het ene, verklaring voor de term bloede. De andere is, schrijf het in het Hebreeuws, dan ben je er ook, want één bloede, dan kom je bij Adam terecht, want dam van Adam is bloed. Hij heeft uit één bloede, één leven, Adam, het ganse geslacht der mensen gemaakt om op de gehele aardbodem te wonen, bescheiden, bepaald dus, hebbende de tijden tevoren geordineerd. De tijden. En daarbij gaat het niet alleen maar om de klok en de tijdrekening, tijdmeting, maar het gaat natuurlijk om de inrichting van die tijden, zodat tijden vanzelfsprekend synoniem is met eeuwen. Want een eeuw gaat ook over de inrichting van tijd. Het is altijd tijd. Wat het ook is, het is altijd tijd. Maar hebbende de tijden tevoren geordineerd. En de bepalingen van hun woning. Dat wil zeggen, hij heeft niet alleen de tijd ingedeeld, maar ook het land ingedeeld. En is hier en daar zijn grenzen getrokken. Waar mensen dus altijd ruzie over maken, over die grenzen. Maar doe maar. Ziet u, God heeft die dingen wel bepaald. Opgenomen in zijn plan, op wat voor wijze dan ook. En dan weer terug naar 1 Petrus 1. Het lam, de welke, of althans Christus, die wel is voorgekend, en je weet dat er dan maar op moet volgen. Hij is enerzijds voorgekend geweest voor de, of van voor, maar in ieder geval voor de nederwerping der wereld van ouds. Maar geopenbaard is, onthuld is, in deze laatste tijd, om u het wil. Ik heb hem weer weggeslagen net. Ik was natuurlijk te vroeg. Ik had Handelingen 17 even open moeten houden. Want daar lees je aan het slot van Paulus' filosofische beschouwing ter wille van de Atheners, de Grieken, de Griekse wijsgeren. Daar zegt hij: God dan verkondigt nu aan alle mensen alom dat zij zich bekeren. Daarom dat is hetzelfde als omdat, maar dan nog sterker. Daarom dat hij een dag gesteld heeft waarop hij de aardbodem zou oordelen door één man, door een man die hij geordineerd heeft. Mijn Statenvertaling zegt die hij daartoe geordineerd heeft. Dat is wel zo, maar het verzwakt zo'n zin weer zo erg. Die hij geordineerd heeft. Een man die hij geordineerd heeft. Niet maar daartoe. Dat is wel zo, maar tot nog veel meer. Hij heeft die man in zijn bestemming gezet. Want ordineren, dat weet u langzamerhand, dat is dat orizo. Dat heeft de betekenis van het einde, het doel. Wij kennen het als de einder, de horizon namelijk. Dat is gewoon het Griekse woord, horizon. De einder. En tevoren verordineren is pro horizo. En dit is zonder tevoren, het is horizo. De eindbestemming bepalen, neergezet. Dat is wat het is, zoals wij tevoren verordineerd zijn tot zo'n stelling. Zie je? Dus God verkondigt nu aan alle mensen alom dat zij zich bekeren, Want zo, dat is dan de strekking. Daarom, dat is vers 30. Daarom dat hij een dag gesteld heeft. Dus omdat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen. Dag impliceert dikwijls oordeel, zo zonder meer al. Dus de woordkeuze is goed. Dat hij de gehele aardbodem, Adama, zal oordelen door één man die hij geordineerd heeft, verzekering doende. Ja, daarvan, maar laat dat nou weg. He? Verzekering doende aan allen, omdat of dewijl of doordat hij hem uit de doden opgewekt heeft. Van tussen de doden uit opgewekt heeft. God demonstreert het een en ander. Hij heeft die ene man aangesteld. Hoe dan? En wanneer dan? Nou, door hem uit de dood op te wekken ten derde dagen op de 17e Nisan enzovoort. Hebben we die nog? In overeenstemming met oud-testamentische profetieën. En daarom, daarmee wordt dus gezegd dat God hem onthuld heeft, geopenbaard heeft. En mocht die niet duidelijk zijn, let op, God verkondigt nu aan alle mensen alom, aan alle mensen alom, daar zullen we staan. Maar mocht die niet duidelijk zijn, dan moet je gewoon de laatste woorden lezen van Petrus' toespraak in Handelingen 2. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, ongeacht wie dat zijn, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Here en tot Christus gesteld heeft. Aangesteld dus. Tot Here en tot Christus. Betekent dat hij dat niet was, maar dat hij dat geworden is door hem uit de dood op te wekken. Deze Jezus die gij gekruist hebt. Dat is dus de onthulling, de openbaring van Christus feitelijk. En dat is, prediking van het evangelie is in essentie niks anders dan de openbaring van Christus. Vertel u wie het is. En dat kun je doorheen Handelingen vinden. Bij gelegenheid lees je dat ook. Hè? Dat Paulus met een handelde in de synagoge of waar dan ook, betuigende dat Jezus de Christus is enzovoort. Daar kwam het dan op neer. Eerst niet, eerst is het gewoon, wat zegt het Oude Testament over de Christus? Zo van, wie is de Christus, wiens zoon is hij? Dan moet je met de Joden dus doorgaan, wat zegt het Oude Testament allemaal over de Messias? Ik moet natuurlijk altijd zoeken, maar als het moet, dan zoek ik in mijn boekenkast, zal ik maar zeggen. En dan vind ik wel een boekje over dat speciaal gericht is, of bedoeld is voor een Joods publiek, waarin uiteengezet wordt dat Jezus de Messias is. Want wat zegt het Oude Testament over de Messias? Hij zou dit en hij zou dat en hij zou zus en hij zou zo en enzovoort. En dan Jezus beantwoordt aan al die punten. Ik zeg altijd, hij beantwoordt aan de complete profielschets die we van de Messias vinden in het Oude Testament. Maar ja, men wil hem niet. Wat mankeert er dan aan? Nee, het is inclusief. Hij zou een einde maken aan het oude verbond der wet, namelijk dat van de uittocht uit Egypte, Jeremia 31 enzovoort. En hij zou een nieuw verbond sluiten waarin hij de zonde niet meer zou gedenken. Ja, als je prefereert om je zonde te gedenken, die van jezelf of die van een ander, nou, dan hoor je niet onder het nieuwe verbond, hè? Dan moet je zorgen dat het nooit aanbreekt. En zo zijn er velen. Daar hoef je ook niet Joods voor te zijn trouwens, hoor. Er zijn er velen die zich christenen noemen en dit niet willen. Ja, vraag me niet om het te begrijpen. Ik begrijp dat ook niet. Ik stel het alleen maar vast. Zie. Maar hij is geopenbaard, staat er, Dat begrip kwamen we trouwens al tegen in vers 13 van 1 Petrus 1. Die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Toen heb ik geprobeerd u te zeggen, denk ik, dat wij weliswaar de term openbaring van Jezus Christus liefst reserveren voor zijn wederkomst. Maar neemt niet weg, dat kan ook betekenen dat hij zich aan ons als zodanig bekend maakt. En dat is wat hij doet nu aan ons die geloven. En zo wordt de term in vers 13 blijkbaar gebruikt. Gewoon blijkbaar. En zo wordt hij dus ook gebruikt in vers 20, waar we waren. Want er staat niet in die laatste dagen of in de laatste dagen, maar er staat deze laatste dagen. En ik zeg weer, ik heb het al weggeslagen, maar ik had natuurlijk in dit verband ook Hebreeën 1 vers 1 moeten lezen. Ik las vers 2. En vers 3 heb ik geciteerd. Maar vers 1 zegt, God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen, wanneer? Nu dus. Sorry, zo staat het er. Heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Aarzeling die ik bij zo'n vers heb, is dat ik erbij moet zeggen dat heeft gesproken betekent dat hij er ooit mee begonnen is en dat hij het nog doet, want anders had het moeten zijn had gesproken. Alleen zo nauwkeurig gebruiken wij onze taal niet meer. Dus ja, dan wordt het lastig om het uit te leggen, maar zo is het. Hij spreekt tot ons. Nou, dat noemt Petrus hier de openbaring van Jezus Christus nu. In deze laatste dagen. Een van de problemen is vervolgens weer. We hebben problemen met dit vers. Dat volgen kent. En dan hebben we de grondlegging der wereld. En nu hebben we laatste dagen. En daar is dan de discussie over of wij in onze tegenwoordige tijd leven in de laatste dagen. En dan zeg ik voortvarend. Of was het retrospectief? Dat kan ook nog. Dan zeg ik voortvarend, ja, al 2000 jaar. De eindtijd? Jazeker. Dat bedoelt men dan niet. Maar als je Bijbelse termen wil gebruiken, wij leven sinds de opstanding van Christus in de eindtijd. Sinds dat God deze Jezus gesteld heeft tot Heer en tot Christus en tot de man die het uit de doden heeft opgewekt om de hele aardbodem te oordelen, leven wij in de eindtijd. Dat is geen Bijbelse term, het heet laatste dagen, laatste tijden, laatste uren. Want die uitdrukking vind je in 1 Johannes 2. Laatste uren. Het is de laatste uren. Er zijn ook nu vele antichristenen ook, ja. Er zijn ook nu vele antichristen waaruit je weet dat het de laatste uur is. Zo gaat het. Laatste tijden, laatste dagen. In het Nieuwe Testament komt het nogal eens voor. In het Oude Testament ook, maar dan heet het anders. Dan heet het daarna. En daarna zal het geschieden. En als dat zo staat en aangehaald wordt in het Nieuwe Testament, heet het ineens. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten mijn geest op alle vlees. Handelingen 2, als Petrus leest uit Joël 2. Waar lees je het in Joël 2? Dat lezen wij. En daarna zal het geschieden. Hetzelfde geldt voor, ik wil me niet letterlijk te binnen schieten, uit Amos 9... Over daarna zal ik wederkeren en de vervallen hut van David weder oprichten. Gaat net zo. Maar het komt nogal veel voor in het Oude Testament. Meer dan ik voor mogelijk hield. Maar toen maar. De laatste dagen. Wij leven in de laatste tijden. Uiteindelijk heb je in de Bijbel maar twee dingen. Maar één onderscheid namelijk. Dat kent iedereen, want we kennen het Oude Testament en we kennen het Nieuwe Testament. We gebruiken die termen dikwijls niet al te nauwkeurig. Baren betekent gewoon dat de scheiding ligt bij de opstanding van Christus. Niet bij zijn geboorte, bij de opstanding van Christus. Dit is een noodlottig misverstand ook, hè? Dat men nieuwtestamentische tijd laat beginnen bij de geboorte van Christus. Dat is niet zo. Dat is nog steeds onder de wet. Opdat hij kwam onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Dat is in zijn dood en opstanding. Dus dan ben je toch wat later. Maar toen maar. Vandaar ook dat onze zogenaamd christelijke jaartelling in theorie niet had moeten beginnen bij de geboorte van Jezus. Dat was ook niet zo oorspronkelijk. Hij begon bij de opstanding. Nou ja, het heette officieel ik moest even nadenken hoor. Dat is leeftijd, broeder. Het heet post passionem, heette dan in die Latijnse stukken kerkgeschiedenis. Post passionem, dat betekent na het lijden. Bedoeld is dus na de opstanding, want we kijken niet op 2 dagen meer of minder. Maar zoiets pas later, door die exiguus en zo, die monnik en Gregorius en wie het allemaal waren die zich mee bemoeid hebben, hebben ze de christelijke jaartelling alsnog naderhand aangepast aan de geboorte, de veronderstelde geboorte van Jezus. Dat zit er ook een paar jaar naast, maar dat doet er niet toe. Hè? Daar heb ik het nou niet over. Het gaat om het principe. Het principe is inderdaad, bij de opstanding van Christus beginnen de laatste dagen en dan begin je dus opnieuw te rekenen. Daar is de christelijke jaartelling oorspronkelijk voor bedoeld geweest. Dat zijn de laatste dagen, dat is de eindtijd enzovoorts. Zie. En als u daarna zegt, maar wij leven toch betrekkelijk kort voor de, wat wij moeten noemen de wederkomst van Christus, zeg ik, ja, dat is zo. Ja, alleen de term laatste dagen, de laatste uren is in de Bijbel al gereserveerd voor onze hele bedeling. Dus we leven altijd in de eindtijd en in de verwachting van de wederkomst van Christus. In de meeste gevallen komt ons eigen overlijden eerder. Toch? Maar dan nog, dat maakt niet uit, want we leven nog steeds in de, hoe dan ook, in de verwachting van de wederkomst van Christus en eventueel de opname van de gemeente. Hoewel, misschien meer denken we dan aan het alternatief, dat is onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Wat in de praktijk hetzelfde is. Waarna volgt vers 21 van 1 Petrus 1. U die door hem gelooft in God, dat u ontleen ik aan om uwentwil, aan het eind van vers 20. Terwille van u die door hem, Christus het Lam, door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden. Want door hem op te wekken uit de doden heeft God hem tot Christus gemaakt, in overeenstemming met zijn eeuwig voornemen en zijn plan van voor de grondlegging, de nederwerping der wereld. God, welke hem opgewekt heeft uit de doden, zoals gebruikelijk uit de doden wil zeggen, met achterlating van alle overige doden, van tussen de doden uit. Het impliceert eerst geboorterecht. Koningschap. De eersteling dergenen die ontslapen zijn. En hoe het maar genoemd wordt in andere schriftplaatsen. Heeft hem opgewekt uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft. Dat wil zeggen hem verheerlijkt heeft. Dat wil zeggen God heeft hem, en ik citeer dan weer de Hebreeënbrief. God heeft hem verheerlijkt door tot hem te zeggen, gij zijt priester in de eeuwigheid, want niemand neemt zichzelf die eer aan, maar enzovoorts. God heeft hem verheerlijkt. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Niet omdat wij hem gekroond hebben, hoewel we dat soms zingen. Nou, anderen wat meer dan wij, denk ik trouwens. Wij eren u, wij kronen u en weet ik het. Jongens. Hoezo denk je dat het democratisch moet in het koninkrijk? Nou, echt niet. Daar zijn we van ontslagen. God heeft hem heerlijkheid gegeven. Opdat uw geloof en dus hoop op God zou zijn. Dat is een mooi vers. Dit vers loopt eigenlijk rond, hè? Geloof in God eindigt met hoop op God. Geloof in God is namelijk vertrouwen in wat God gesproken heeft. Ik kwam hem laatst tegen. Ja, ik weet niet. Er komt van alles tegen als ik mijn rommel opruim. En dan, ja, hè? En dat blijft dan een poosje slingeren. En dan, oh ja. En er staat een gelooft niet in God, maar gelooft God. Een of ander traktaatje. Weet je wat een traktaatje is? Dit is een traktaatje. Dit is een traktaatje. Nee, een traktatie, dat is wat hier achter me lag. Maar dit is een traktaatje. Dat is heel christelijk. Traktaatjes. Heb ik er nog meer? Ik heb zelfs een dubbele. Nou ja. U weet wel, van die foldertjes. Het gaat er niet om of je in het bestaan van God gelooft, maar het gaat erom of je gelooft wat God gesproken heeft. Dit is natuurlijk toch de betrekking van die door hem gelooft in God. Vertrouwen in God of vertrouwen op God berust op het aanvaarden van wat hij gesproken heeft. En God spreekt door die zoon en in die zoon. En daar gaat het hier ook om. Welke hem opgewekt heeft uit de doden. God heeft gedaan wat hij gezegd had te zullen doen. Want daar komt het op neer. En dat geeft hoop voor de toekomst. Want behaalde resultaten uit het verleden zijn wis en waarachtig wel garantie voor de toekomst. Het geeft vertrouwen. Dat staat er dan ook op dat uw geloof en hoop op God zou zijn. Geloof is geloof namelijk, als het belangrijk is, is het geloof in wat God gesproken heeft. Maar aangezien God per definitie spreekt over de toekomst, zoals hij zelf laat weten in het Oude Testament al. Hij zegt, vergelijk maar, kijk maar wie het nog meer weet. Ik zeg het van tevoren. En als het dan inderdaad gerealiseerd wordt, weet je wie ik ben en dan weet je dat ik te vertrouwen ben. God spreekt over de toekomst, dat kan niemand anders. Zie? Nou ja. En dus geeft dat hoop. Want als men dus vertrouwt in wat God gesproken heeft, heeft men hoop, vertrouwen, hoop voor de toekomst. Die twee dingen horen bij elkaar. Dat is ook de achtergrond van Hebreeën 11, vers 1. In het algemeen een slecht begrepen vers, moet ik je zeggen. Maar daar staat dat geloof is de vaste grond voor de dingen die men hoopt. En een bewijs van zaken, maar bewijs ook in de zin van een vaste grond. Voor de zaken die men niet ziet. Uit het vervolg van het hoofdstuk blijkt dat het betekent van zaken die men nog niet ziet. Hetgeen nog herhaald wordt in de loop van het hoofdstuk trouwens. Geloof is een vaste grond voor de dingen die men hoopt. Omdat geloof is vertrouwen in wat God gesproken heeft en die heeft gesproken voor de toekomst. En hoop is toekomstverwachting. Het is niet echt een definitie van geloof. Dat heeft men ervan gemaakt. Men zegt dat dat definitie is van geloof. Dat is niet zo. Definitie van geloof is vertrouwen in het medegedeelde. Acceptatie van het medegedeelde. Wat daar in Hebreeën 11 zijn genoemd wordt, is niet een definitie van geloof, maar de werking van het geloof. Wat het uitwerkt. Wat heb je eraan? Nou, het geeft hoop voor de toekomst. Het is een vaste grond. Het is een zekerstelling voor de toekomst. God heeft gesproken En die God kennen wij omdat hij zich altijd houdt aan zijn woord. Kennen we uit heel de Oud-Testamentische geschiedenis feitelijk enzovoorts. Daarnaar wordt vervolgens dus ook verwezen. De Oud-Testamentische geschiedenis. U weet wel, door het geloof heeft Abel, door het geloof heeft Henoch, door het geloof heeft Noach, van goddelijke aanspraak, door goddelijke aanspraak vermaand zijn van dingen die nog niet gezien werden. Hebben we dat? Dat is het. Dus geloof en dus hoop. Opdat uw geloof en hoop op God zou zijn. Onze toekomstverwachting. Want wij worden geacht onze lenden op te schorten en nuchter te zijn en dus te beginnen aan onze wandel, want zo heet dat, tot verkrijging van de zaligheid der ziel. Dat is dus toekomstverwachting. Ik greep even terug op de voorgaande verse, om het verband, om des verbands wil, heet dat plechtig. En dus heet het vers 22, hebbende uw zielen gereinigd. Kijk, ik citeerde even een paar voorgaande versen. De vertalers hebben het woordje dan ingevuld met hetzelfde doel. Want dan wil zeggen op grond van het voorgaande. Dat had trouwens ook het woordje nu kunnen zijn. Want het heeft precies dezelfde functie in zo'n uiteenzetting. Hebben we dan uw zielen gereinigd in gehoorzaamheid der waarheid? Dat wil zeggen door geloof, want dat is gehoorzaamheid der waarheid. Door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde. Want als men eenmaal gereinigd is, maar hier zit een wat uitgebreidere filosofische achtergrond achter. Het punt is namelijk dat ons onze zielen gereinigd zijn, dan wel onze gewetens gereinigd zijn. Maar dat heb ik vorige keer gelezen, denk ik, uit Hebreeën 9 vers 14. Vanwege dat bloed dat ingebracht wordt in het heiligdom, dat onze gewetens zou reinigen van dode werken om een levende God te dienen. Dus met een praktisch doel. Wel, waar onze gewetens gereinigd zijn, is min of meer, ja, ik moet het voorzichtig zeggen, is in principe de weg vrijgemaakt voor hebt elkander hartelijk lief, dan wel de liefde zij ongeveinsd, hebt een afkeer van het kwade, hangt het goede aan. Maar dat was Romeinen 12, waaruit ik gemakshalve even citeer. Het probleem is namelijk, moeilijk om de woorden te brengen, dat liefde veronderstelt gemeenschap. Lieven is trouwens hetzelfde eigenlijk als leven. En leven is per definitie gemeenschap. Als geen gemeenschap is, heb je dood, maar dat is hetzelfde als zonde. Dan is het verbroken gemeenschap, heet dat. Maar die liefde, die gemeenschap, wordt in de weg gestaan, wordt belemmerd door besmette gewetens, verontreinigde gewetens. Oké, als je naar de psychiater moet, dan zeg je door schuldbesef. Als je zich schuldig voelt ten opzichte van jezelf of anderen, betekent dat een blokkering voor de gemeenschap met anderen. Mensen die zich afzonderen van de gemeenschap hebben dikwijls iets te verbergen. Oké, dan zeg ik het andersom. Mensen die iets te verbergen hebben, zijn er schuldig aan, zonderen zich af, ze willen niet ontdekt worden. Ze isoleren zich. Op wat voor wijze dan ook, sommigen trekken zich echt helemaal terug. Met anderen, ik weet niet of je dat verschijnsel kent, je kan uren met sommige mensen praten, maar je komt niks van ze te weten. Je weet nog niet wie die persoon in kwestie is. Want die persoon in kwestie, die blokkeert het, blokkeert. Doet alles af en schiet weg en ook in de gesprekken, dan is geen communicatie mogelijk. Dan is er ergens iets verontreinigd. Of hoe je dat dan maar noemen moet, daar heb ik verder geen verstand van. Maar ik weet wel dat de Bijbel leert, God is liefde, dus die is uit op gemeenschap. Dus verzoening. Zoen, oké. Okay. Is uit op verzoening, op gemeenschap, maar er is iets wat in de weg staat. Dat is de schuld die een mens nou eenmaal als zondaar heeft. Die moet dus weggedaan worden. Kortom, die mens moet gereinigd worden. Oké, zijn ziel moet gereinigd worden. Dat is de mens. Zijn geweten moet gereinigd worden. Dat is in de praktijk toch zijn bewustzijn. Of een onderdeel daarvan, net wat hij wil. En als dat gereinigd is, en in ons geval is dat officieel, is dat gereinigd. Dan is het eerste resultaat daarvan, men leest Romeinen hoofdstuk 12 inderdaad. Zal er toch wel bij staan? Ja, staat erbij onder vers 22. Eerste verwijzing is naar Romeinen 12 vers 10. Dan gaat het over het praktische leven van de individuele gelovigen. En daar staat dan dus, de liefde zij ongeveinsd. Het probleem is namelijk dat als je de opdracht krijgt om lief te hebben, dan loop je het risico dat een geveinsde liefde ontstaat. Dat de liefde gespeeld wordt. Het moet. Dus wat doe je? Je moet de Heer, uw God, lief hebben met geheel uw hart en geheel uw ziel en geheel uw verstand. Wat doe je dan? Je maakt een liturgie. En je, hè? Met allerlei rituelen erbij. Om je aanbidding, verbondenheid, je dienstbaarheid. Want liefde loopt gewoonlijk uit in dienstbaarheid. In de zin van God lief hebben, God dienen. En u weet, die appie hou mijn tasje is vast, hoe was het ook weer? Elkaars lasten dragen, dan wel tasjes of wat het maar is. Je wordt elkaar, geacht elkaar het nodige te verschaffen, heb ik in een belangwekkend boekwerk ergens gelezen. Ooit? Nou nee, het is me voorgelezen. Maar toe maar. Bij de burgerlijke stand of zoiets. Waar het maar was. Maar liefde wordt belemmerd, vandaar dat het zo'n omstreden begrip is. En oeverloos onderwerp voor discussie, uiteraard. Hè. Het is een van, het is waarschijnlijk de belangrijkste frustratie van de hele mensheid. En binnen die ideeënleer neemt het een belangrijke plaats in. Wat is liefde? Het verhaal daarbij is dan altijd, ja, wij hebben een idee wat het is, maar het komt verder niet voor. Wij hebben er een idee van, maar hoe bereik je dat? Nou ja, daar kun je een cursus in volgen, wat het maar is. Ik vind het altijd een trieste bedoeling. Maar het heeft natuurlijk in de eerste plaats van doen met mensen die wat te verbergen hebben. Ja, sommigen noemen het dan weer bindingsangst enzovoort. Er zijn allerlei varianten op die dan door de mensen die er verstand van hebben worden benoemd. En er worden stickers opgeplakt en wat het maar is. Daar hou ik me niet mee bezig. Maar wel met dit verschijnsel, omdat de Bijbel erover spreekt. De Heer uw God liefhebben. Je wil God niet ontmoeten met je, met de schuld die je op je geladen hebt. Met al je tekortkomingen. Dat zegt de Bijbel ook. Toch? Hoezo zou je hoop hebben dan? Maar ja, als dat is weggedaan en als we dat aanvaard hebben, ja, en het probleem is natuurlijk dat het voor velen moeilijk is te aanvaarden. Nou, dat een schuld naar anderen is weggedaan, dat valt nog wel mee. Maar sommigen voelen zich schuldig ten opzichte van zichzelf. En dan wordt het helemaal lastig natuurlijk. Hè? Nou ja. Kortom, voor psychologen. Alleen, ja. Tamelijk uitzichtloos, moet ik u dan zeggen. Maar het moet leiden tot wat hier staat, hè? Gereinigd. Nou ja, Romeinen 12 komt op een andere manier binnen. Die zegt dat we onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, God, een welbehagelijk offer. En dat dat zou moeten leiden tot een verandering in ons denken. Enzovoort. Dat staat in vers 1 en 2. En daarna komt dan dat wij dus ons bewust zouden zijn dat we een plaats innemen in het lichaam van Christus, als een orgaan in dat geheel van het lichaam. En van daaruit, de liefde zij ongeveinsd. En eigenlijk al wat er verder volgt, ik noem dat traditioneel de korte zinnetjes, vers 9 tot en met 21... Ja, dat is eigenlijk een nadere toelichting op die eerste uitspraak. Namelijk, heb een afkeer van de boze en hangt het goede aan. Nog een keer, helpt elkander hartelijk met het hart. Niet maar uitwendig, hè. Staat nergens, doe alsof je elkaar lief hebt. Staat nergens. Er staat, helpt elkander hartelijk lief, met broederlijke liefde, met eer de een de ander voorgaande. Zijt niet traag in het benaastigen, zijt vurig van geest, dien de Heer, verblijft u in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed, deelt mede tot de behoefte der heilige tracht naar herbergzaamheid, et cetera. Korte zinnetjes. Maar het is allemaal een variant op. Liefde is, dubbele punt. En je weet dat dat een oneindige serie is, hè. Liefde is. Nou, daar begint hij dan. Petrus doet het anders. Maar die zegt: ook hebben uw zielen dan gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid. Door de geest. Door de wedergeboorte dus. Die uit hoofdstuk 1. Ditzelfde hoofdstuk is dat dus. 1 Petrus 1, vers 3 en 4. Hebben de uw zielen gereinigd in gehoorzaamheid der waarheid door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde. En daaruit vloeit dan voort. Zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. En hier komen geen andere zinnetjes achteraan. Althans, voorlopig niet. Dit is de essentie ervan. Heb elkander vurig lief uit een rein hart. Heb elkander hartelijk lief, lazen we zojuist in Romeinen. Heel goed. Kan dat dan? Ja, hoezo zielen gereinigd in gehoorzaamheid der waarheid? Wel nu, het volgende vers. Gij, die wedergeboren zijt. En dan ben je dus echt helemaal terug in de aanhef van de brief. En dus nog steeds bij hetzelfde onderwerp. Want daar staat: God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een erfenis die bewaard wordt. En dus wordt het nou: gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk zaad. Want geboorte is uit zaad. Alleen de natuurlijke geboorte is uit vergankelijk zaad. Dat heet eventueel vlees. Maar de wilde is mans. Gij die wedergeboren zijt niet uit vergankelijk, maar onvergankelijk zaad. Waardoor of waaruit? Nou, door het levende zaad. Niet vergankelijk, maar blijvend. Levende en eeuwig blijvende. Dat is dus samenvattend eeuwig levende. Woord van God. Het woord van God is namelijk eeuwig leven, behelst eeuwig leven, verwekt eeuwig leven. Of gewoon, mijn woorden zijn geest en leven, zei de Heer. Toch? Goed. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk zaad, maar uit onvergankelijk zaad. Namelijk uit het levende en eeuwig blijvende woord van God. Het is in het voorgaande Bijbelboek, dat is Jacobus, daar heet het in Jacobus 1 vers 18... Naar zijn wil heeft hij ons gebaard. Een nieuwere vertaling zal wel hebben geboren doen worden of zoiets. Ik vind het altijd jammer dat men vertalingen aanpast aan de verwording of verloedering van onze eigen taal. Maar doe maar. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. God, die geest is, heeft ons gebaard, nou ja, wedergeboren doen worden dus, door het woord der waarheid. En in 1 Petrus heet het, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. In Jacobus heet het vervolgens, opdat wij zouden zijn eerstelingen, als we doorstrepen, dat is wel zo, maar dat zo zonde van die metafoor. Opdat wij zouden zijn eerstelingen en dus erfgenamen, want dat is wat het betekent. En dat is precies wat Petrus zei, wij zijn wedergeboren tot een erfenis die voor ons bewaard wordt. Dat is volstrekt dezelfde gedachtegang. En dan weer terug naar 1 Petrus. Door het levende en eeuwig blijvende woord van God. En voor het volgende vers heb ik geen tijd meer. Want er staat, want alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is of wordt verdord en zijn bloem is of wordt afgevallen, valt af. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Ik kan u met in alle oprechtheid zeggen dat ik me altijd verbaasd heb over de uitspraak hier, want ik kan hem niet echt volgen. Alle vlees is als gras te kennen. Wij moesten dat op school zingen. Wij zongen dat niet uit de bundel van Johan de Heer. Wij zongen psalmen en eventueel zangen. Wij zongen gelijk het gras is ons kortstondig leven. Nou, wij leefden nog maar kortstondig in die dagen. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt. Maar krachtloos is het, ja. En wij begrepen daaruit dat het over ons, over de mens gaat. Maar wij maakten ons daarover geen zorgen. Want ik moet even uitrekenen, we hadden nog een heleboel jaren te gaan. Mag toch maar. Maar dit kan ik niet volgen. Want hier wordt dan de mens, het vlees, de mens, het vlees, vergeleken met het woord van God. De mens gaat dood, maar het woord van God, de Bijbel, blijft eeuwig bestaan. Zo wat? Hoe komt dat? Wat is dat voor een vergelijking? Je mag niet zeggen het slaat als een tang op een varken. Maar dat is het ongeveer. Het heeft niks met elkaar te maken. Toch? Het verhaal is namelijk, dat is het antwoord op de problematiek. Het gaat niet over het vlees van de slager of van de dokter of van wie het maar is, of van je fysiotherapeut. Het gaat niet over het lichamelijke van de mens. Het gaat om het woord van de mens. Alleen, daar kom je pas achter als je het eerst opzoekt in het Oude Testament. Want het is Hebreeuwse denkwijze. Want dat vlees is bazar, maar dat is hetzelfde, 100% hetzelfde als bezer. Het is namelijk de boodschap. Het is zelfs het woord voor evangelie. Het is een boodschap. En het hele punt is, een verkondiging dus, ja. En het hele punt is dat het niet maar gaat om het lichaam van de mens, zijn fysieke eigenschappen en hoedanigheden, maar het gaat om het woord, het denken, het woord dat de mens voortbrengt. Zijn filosofie. zijn plannenmakerij. De toekomstverwachting van de mens zelf. En dat staat tegenover het woord van God. Al wat de mens bedenkt gaat voorbij. Maar wat God bedacht heeft, blijft in de eeuwigheid. En dan hoor ik die mensen bla 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 in een talkshow. Ik vind het leuk bedacht, talkshow. Want het is ook net tok, 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 tok. Allemaal door elkaar heen. Vooral in Nederland is dat zo. Het is een genot als je naar de BBC kijkt. Dat zijn ook, hebben ze ook talkshows, maar dan laten ze elkaar tenminste uitpraten. En wekken op zijn minste indruk dat ze naar elkaar luisteren. Zelfs dat doen ze in Nederland niet, hè. Ze zitten alleen te knikken dan, maar in werkelijkheid is het dit. Luisteren niet, maar nou ja. Dat zie je aan die gezichten. Dat hebben ze geleerd ook, hè. De mediatechniek. Dan kijken ze even. Maar ik zit niet te luisteren, doen ze ook niet. En daarna tokken ze wat af. En, eigenlijk heb ik heel erg met die mensen van doen. Van jongens, oh wat een gedoe allemaal. Wat een kleuterklasje. En dan mag Jantje ook, dus ze heet het niet Jantje meer natuurlijk. Maar Jantje mag ook wat zeggen. Wat vind jij ervan, Jantje? En bij ouderen lachen daar eens wat om. Maar daar nemen ze bloed serieus. Oh, we hebben plannen voor de hele wereld. Zit er een of andere juffrouw, die zit daar. Ja, het had ook een jonge man kunnen zijn, hoor. Maar die zit daar te vertellen hoe het met de wereld verder moet. En met Gaza en met Israël. Houd toch op. Ja. Komisch. Ja, ik grijns erbij, maar ja. Bedank aan de inleidende woorden uit Psalm 2 van onze broeder er straks. Die in de hele wond zal lachen. Ik doe het ook maar, want wat moet je er anders mee? Hè? Dat is wat mensen bedenken, maar er komt allemaal niks van terecht. Dat kan namelijk helemaal niet. Zie? Dat is de kortzichtigheid van de mens die uit zichzelf. En misschien uit zijn eigen hart, met de beste bedoelingen wat de berde brengt. Maar het is flauwekul, er komt niks van terecht. Dat is de tragiek van de mens die leeft in een zondige wereld. Dat is niet anders, dat kan niet anders. En ja, ze doen constant hun best om het te verbeteren. Al was het maar te veranderen, misschien wordt het dan toevallig beter. Volgens de evolutiegedachte. Maar er komt niks van terecht. Het enige woord wat blijft is dit. Is dat van de Bijbel. Heb je dat nog? En wij hoeven het niet aan te passen aan veranderende opvattingen van mensen in het algemeen. Of aan de tijd, want zo noemt men dat dan. Echt niet, dat woord houdt stand. Zong Luther. En hij heeft gelijk. En wij zingen het woord van alle tijden. Houdt stand in eeuwigheid toch? Nou, dat is onze bron. Dat is waar wij uit leven als gelovigen. Dat geeft ons hoop voor de toekomst. En dat geeft ons reden voor blijdschap en dankzegging. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor dat woord dat u ons hebt gegeven. Dat u tot ons hebt gesproken en in ander opzicht nog steeds tot ons spreekt. Omdat onze hoop en verwachting op God zou zijn. Wij danken u daarom voor die toekomstverwachting die daarvan het resultaat is. Dat wij ondanks alle omstandigheden en over alle omstandigheden mogen uitzien naar die heerlijkheid die u beloofd hebt te zullen openbaren. En waarvan u zelfs gezegd hebt dat wij er deel aan zouden hebben. Wij danken u daarom voor de rijkdom van uw genade. En bevelen ons aan bij de kracht van uw woord, de werking van uw geest, om Christus wil. Amen.